Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Genesis 39, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen zijn psalm 112, vers 1, psalm 27, vers 7, psalm 37, vers 2, 3 en 14, psalm 35, vers 1 en 13 en psalm 80, vers 11. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Genesis 39, vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen zijn psalm 112, vers 1, psalm 27, vers 7, psalm 37, vers 2, 3 en 14, psalm 35, vers 1 en 13 en psalm 80, vers 11. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouw houdt, eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand ooit begon. Amen. O gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 112, het eerste vers. Zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen. En zijn geboden houdt in waarde, zijn zaad zal machtig zijn op aarde. Zelfs daalt op zijn nakomelingen een schat van diepere zegeningen. Ik noem nu Psalm 112, het eerste vers. gebed in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook deze middag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we aansluitend Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er verder volgt, doen we Psalm 27, het 7e vers. Dat we met elkaar ons geloof hebben beleden.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitteren ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis, en daarvan het 39e hoofdstuk. Ik noem u als schriftlezing voor deze middag Genesis 39, en daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt.
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd, en Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, den Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat al het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozef hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde, als hij Jozef dag op dag aansprak, dat hij naar haar niet hoorde, om bij haar te liggen en hij bij haar en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van het huis en sprak tot hen, zeggende: ziet, hij heeft ons een Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht, die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende: naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem, en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat het de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
Gemeente, ter voorbereiding op de prediking zingen op Psalm 37, de versen 2, 3 en 14. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer. En wat er verder volgt, ik noem u Psalm 37, de versen 2, 3 en 14. Gemeente, vanmiddag hebben we met elkaar een bekend gedeelte gelezen uit de Bijbel. Over een bekend persoon, Jozef. Een van de bekende namen, die ook de kinderen wel kennen. En als ik zou vragen, waar denk je aan bij Jozef? Er kunnen natuurlijk verschillende antwoorden komen. De een zal zeggen, Jozef was toch die jongen met die mooie mantel die hij van zijn vader had gekregen. Klopt. Vader Jacob toonde daarin zijn speciale liefde voor zijn zoon Jozef. En had die mooie mantel gekregen. En je weet ook wel wat ermee gebeurd is. Die mantel was aanleiding van zijn broers om jaloersheid te kweken. Ze waren jaloers op Jozef. Dat Jozef die mooie mantel gekregen had en zij niet. Die broers hebben wel gevoeld dat Jozef meer liefde ontving dan zij. En Jozef, dat is ook die jongen die verkocht werd door zijn eigen broers. Als slaaf. Als jonge jongen van een jaar of 20. Of misschien is er wel iemand die zegt, Jozef, dat was toch ook die man met die bijzondere droom. Die gedroomd had en daar met zijn broers en zijn vader ook over gesproken had. Dat zij voor hem zouden buigen. Jozef, die zou een hoge positie krijgen. En die droom was voor Jozef zo speciaal. Die droom betekende voor Jozef het woord van God. God sprak door middel van die droom. En daarom zou het gaan gebeuren. Vanmiddag hebben we gelezen, Genesis 39. Diezelfde Jozef, die bijzondere droom gedroomd heeft, die die mooie mantel had ontvangen, die door zijn broers gehaat werd en verkocht is. Nu alleen in Egypte. Slaaf in het huis van Potifar. En hoe zit dat met die droom dan? O, Jozef had het zeker meegenomen in zijn hoofd. Vanmiddag treffen wij hem aan. In het huis van Potifar. Jozef, zijn naam betekent zoveel als God voorziet. Of Jozef dat altijd zo ervaren heeft, is maar de vraag. Er zijn zoveel omstandigheden geweest dat Jozef daaraan heeft kunnen twijfelen. Zou dit nog wel het plan van God zijn? Of loopt het de Heer uit de hand? Misschien ken je die vraag wel in je leven. Dat er omstandigheden zijn of dat de liefde van God in je hart is. Dat je een verlangen hebt om meer met de Heer te leven. Maar met dat je die stappen, als ik dat zo mag zeggen, op die weg bent gegaan, lijkt het wel of alles tegen zit. Het leven kan zoveel vragen oproepen. Weet de Heer er wel van? En Jozef zou die vragen zomaar gehad kunnen. Vanmiddag treffen wij hem aan in Egypte, in het huis van Potifar. En in het bijzonder wil ik nog vers 9 met u lezen. Waarin Jozef antwoord geeft op de vrouw van Potifar. Hij zegt dan, niemand is groter in dit huis dan ik. En hij, dat is dan Potifar, heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Naar aanleiding van deze tekst is het thema deze middag in Gods kracht staande blijven. Let op twee punten. Als eerste, Jozef door God gezegend. En als tweede, Jozef door God bewaard. Dus het thema van de preek, in Gods kracht staande blijven. Als eerste, Jozef door God gezegend. Als tweede, Jozef door God bewaard. Misschien bent u ook wel eens in zulke omstandigheden geweest. Misschien jij wel op stage. Dat je daar de eerste dag was en dat je voor je gevoel de enige was die christen was. En dat je op de klok keek en het werd 10 uur, het werd 10:30. Het ging richting lunchtijd. Wat zou je gaan doen? Misschien in je hoofd al een aantal vragen bedacht. Om te vragen, mag ik stilte voor het eten om te bidden? Misschien gewoon, mag ik bidden voor mijn eten? Of zou je niks doen? En hopen dat er iemand anders voor zou gaan, of dat zou zeggen. Dat gevoel van alleen zijn, in een onchristelijke omgeving. En hoe ga je daarmee om? Jozef, jonge jongen van rond de 20. In een vreemd land. Hoe is Jozef daarmee omgegaan? Hij is tot voorbeeld deze middag. Voor ons allen. Jozef is trouw gebleven aan God. Beter gezegd, God is trouw aan Jozef, aan zijn kinderen. Het ligt niet in Jozef, het ligt nooit in ons. God is trouw. En hoe rijk is die trouw, hoe groot is die trouw. En hoe rijk is het leven met de Heer. Dat vinden we hier bij Jozef. Hij is daar in dat vreemde land en hij heeft daar dromen die het tegenovergestelde zouden moeten laten zien. Dan in de omstandigheid waarin hij nu is. Als slaaf. Hoe teleurgesteld zou hij kunnen zijn? Is dit dan het resultaat van het leven met de Heer? Van het dienen van de Heer en dan als slaaf in Egypte terechtkomen. Jozef is trouw gebleven. Hoe weten we dat? Vers 2. En de Heere was met Jozef. Heel eenvoudig zo'n zin. Zo rijk. Is dat voor jou je kracht? Om te leven? Als de Heere met je is. Het geeft ook die nauwe verbondenheid aan dat Jozef in die nauwe gemeenschap met de Heer heeft geleefd. Ook in Egypteland. De Heer was met Jozef. Jozef, dat was ook die jongen die toen hij nog thuis woonde bij zijn vader Jacob. Vertelde dat zijn broers kwade dingen deden. En dat is misschien, heb je er wel eens over nagedacht. Denk ik, nou, wat is dat voor actie? Het blijkt dat Jozef een nauw leven kent. Want hij vertelt dat kwade gerucht aan zijn vader Jacob. Want Jozef weet, kanttekeningen wijzen daar ook op. Bij dat woordje kwade gerucht staat dan, dat is wat zij kwaad mochten zeggen of bedrijven. Strekkende tot ontering van henzelf en het ganse huis. Dus het kwaad wat zijn broers deden, was niet alleen schadelijk voor henzelf, maar ook voor het hele huis. En dat is zonde. Zonde, de minste zonde zou ik zeggen, is altijd schadelijk. Niet alleen voor jezelf, in de eerste plaats voor jezelf. Ook voor je omgeving. Jozef is dat. En het blijkt dat als hij alleen is in dat vreemde land, hij nog net zo nauwkeurig leeft als toen hij bij zijn vader Jacob thuis leefde. Wonderlijk. Jozef heeft zo geleefd. En hij wist, hij voelde dat de Heer bij hem was. Dat hij niet alleen was. En wat een machtige troost is dat. En dat u zo ook met de Heer mag leven. Dus de Heer mag kennen en zijn liefde in uw hart is. O, dan kan het zijn dat wij als mens, dat we ons eenzaam voelen. Maar door het geloof weten wij. De Heer kent mij, ziet mij, weet wat er in mij leeft. Jozef, als jonge jongen in Egypte, hij was nooit alleen. Wat een rijkdom is dat. De andere kant is ook, als u niet met de Heere leeft en het leven helemaal zelf moet leven, hoe eenzaam is dat. Alles zelf te moeten doen. En misschien lukt dat nog best. Zondags nog in de kerk en de rest van de week merkt niemand er iets van. Alles zelf doen. En misschien voor het oog nog ook nog voorspoed ontvangen. Het zou best een hele poos door kunnen gaan. En nog ogenschijnlijk goed gaan. Maar hoe zou dat dan gaan aan het eind van het leven? Je leven lang zonder de Heer hebt geleefd. Hoe zou je hem ooit kunnen ontmoeten? Die wetenschap. Dat gewicht heeft ons leven. Vanmiddag wordt Jozef ons voorgesteld. De Heere was met Jozef. In de Bijbel komen we wel 15 personen tegen waarvan dat staat. Dat de Heere met hem is. De Heere was met Abraham. De Heere was met David. De Heere was met Mozes. De Heere was met Salomo. De Heere was met Maria. Weet je wat het overeenkomst is tussen al die personen? Dat zij in omstandigheden zijn waarin het lijkt dat ze helemaal alleen zijn. Dat ze het allemaal zelf moeten doen. En dan de vertroosting. De Heer is met hem. Mozes, die geen woorden had en er geen leiding kon geven. Juist op dat moment staat er, de Heer was met Mozes. De Heer was ook met Salomo. In 1 Kronieken 1 kunnen we dat lezen. En Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk, want de Heere, zijn God, was met hem en maakte hem ten hoogste groot. Hoe rijk is dat? Dat je zo met deze God mag leven. Wat we ook gezongen hebben vanuit Psalm 37. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Zo heeft Jozef daar mogen leven in Egypteland. Als slaaf. Als jonge jongen. En het is niet onopgemerkt gebleven. Het is heel bijzonder dat Potifar dat heeft gezien. In vers 3 kunnen we dat lezen. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte. Wat heeft Potifar daar gezien? Kijk, dat Potifar aan Jozef kon zien dat hij een Hebreeuwse jongen was, dat kunnen we ons nog voorstellen. En dat Jozef op een andere manier leefde. Al die Egyptenaars hadden al hun goden waar ze voor knielden en Jozef deed dat niet. Dat is zichtbaar. Maar Potifar heeft aan Jozef gezien dat hij door God gezegend werd. Hoe heeft Potifar dat kunnen zien? Het staat er niet met zoveel woorden. Het staat er wel dat Potifar het heeft gezien. En kunnen we voorstellen dat Potifar in dat grote huis wel meer slaven had. En misschien in het verleden wel heel veel slaven heeft gehad. Maar Jozef, die was anders. En om een voorbeeld te gebruiken, kinderen. Misschien is het wel eens tegen je gezegd. Jij houdt je pen of je potlood net zo vast op een aparte manier als je vader of je moeder. Of de manier waarop je loopt. Sommige mensen die hebben een bepaald loopje. En dan kunnen we zeggen, nou, die lijkt net op zijn vader of op zijn moeder. Of een bepaalde lach. Of een oogopslag. Iets kenmerkends. Dat we zeggen, nou, dat is er echt een van die. Waar dat het zichtbaar is. Soms wel iemand de manier van fietsen. Is anders dan anders. En dan lijk je op je voorgeslacht. En dat is moeilijk te omschrijven wat dat nou precies is. Maar het is zichtbaar. Zouden kunnen zeggen. Jozef leek in het doen en laten, in het dagelijkse dingen, in zijn bezig zijn, op de Heer. Hij was een kind van de Heer, dat werd zichtbaar. Zichtbaar in de manier hoe hij zijn werk deed. Wonderlijk. Misschien wel had hij meer geduld. Of meer liefde voor de mensen om hem heen. Zoals we later ook kunnen lezen als hij in de gevangenis zit en dan de schenker en de bakker komen. En op een gegeven moment ziet Jozef aan de schenker en de bakker dat er iets aan de hand is. En dan vraagt hij dat. Het zijn van die kenmerkende eigenschappen. Iets van de liefde van God die door mag stralen in je leven. En het rijk is dat die, zou je kunnen zeggen, die heidense, Egyptische Potifar het heeft gezien. Die heeft aan Jozef gezien dat hij door God gezegend werd. Jozef was volkomen betrouwbaar. Zijn woord, zijn ja was ja en zijn nee, nee. Hij deed wat hij zei. Geldt het ook voor u en voor jou? Wordt er gesproken op ons werk over ons? Of zijn dat degenen die zondags in de kerk zitten en de rest van de week houden ze in de gaten? Of is er aan u te zien dat u anders bent? Nee, dat heeft u niet van uzelf. Jozef ook niet. En hoeveel Jozef wist wat hij uitstraalde, is ook niet bekend. Maar dat hij uitstraling had, is wel bekend. Met eerbied gesproken, hij leek op zijn vader. God, de Vader. Als u zo met de Heer mag leven en zo meer en meer dat verlangen kent om zijn beeld gelijkvormig te zijn. Oh, en zeker hoe ten dele is dat. En toch dat verlangen. Hier mag ik meer tot zegen zijn in mijn omgeving. In mijn gezin. Op mijn werk. Op school. In het bejaardenhuis. Waar dan ook. En laat het ook ons gebed zijn. Elke dag weer. Heere, schenk mij de leiding van uw Heilige Geest. Omdat ik niet weet wie ik vandaag tegenkom. Kom, in de trein of in de bus of in de winkel. Of waar dan ook. Zomaar een gesprek. Om er voor anderen te kunnen zijn. En niet als doel op zich. Maar als vrucht. Bij Jozef was het heel nadrukkelijk een vrucht van het nauwe leven met de Heer. Dat het aan hem gezien is. Als jonge jongen. In dat vreemde land. Is te zien dat hij anders is. Lijken op je vader. Het geldt ons allen. Of uit genade hebben we dat leren kennen. En mogen we iets van het beeld van God uitstralen. En als we zonder de Heere leven, lijken we ook op onze vader. De vader der leugen wordt zichtbaar in ons leven. In ons bedrog, in onze dubbelhartigheid. Zo nauw ligt het, of het een of het ander. En beide is niet mogelijk. Of wij dienen de vader der leugen. En we leven in de zonde, we leven zonder de Heer. En we kunnen op zondag keurig in de kerk zitten. Of je hebt de Heer leren kennen in je leven. En zijn liefde in je hart ontvangen. En dat verlangen om meer hem lief te hebben, meer voor hem te leven, meer tot zegen te mogen zijn. Misschien is het wel je gebed. Hier mag ik meer op u lijken, meer u volgen, meer uw liefde in mijn hart ontvangen. Het houdt er ook rekening mee dat er op ons gelet wordt. En dat is helemaal niet erg. Maar de mensen om ons heen weten precies dat u hier vandaag geweest bent. En hoe vreselijk is het als daar morgen en overmorgen en de rest van de week helemaal niks van te merken is. En nog erger als het tegenovergestelde merkbaar is. En dat anderen je aanspreken. Jij bent toch, mag jij dat wel? Mag je dat wel horen? Mag je dat wel zien? Mag je daar wel naartoe? Er wordt op ons gelet. Wat een uitstraling hebben we. Die zegen die Jozef mocht ontvangen, die gaat zo ver dat we in het vijfde vers lezen. En het geschieden van toen af, dus dat betekent dat Potifar heeft Jozef gezien. En hij heeft gezien dat hij volkomen betrouwbaar is. En Jozef heeft die hoge positie in het huis van Potifar ontvangen. Potifar heeft geen geheimen voor Jozef, hij vertrouwt hem volkomen. En het geschieden van toen af, dat hij hem over zijn huis en over al het zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. Wat een rijkdom. Eén jonge jongen in dat vreemde land. En zo in het huis van Potifar tot rijke zegen. Niet alleen in het huis, maar ook daarbuiten, in het veld. Om Jozefs wil. Omdat Jozef zo nauw met de Heeren mocht leven. Is hij daar tot rijke zegen geweest. Moet ze op je in laten werken. Tegelijkertijd zo beschaamd. Hoeveel zijn wij in de afgelopen week tot zegen geweest? Wat is er van ons uitgegaan? Letterlijk uit ons mond, maar ook uit onze daden. Het huis van Potifar werd gezegend om Jozefs wil. Omdat Jozef zo nauw met de Heere leefde, mochten de Egyptenaren daarin delen. Kanttekeningen die merken daarbij op. Dat de bozen worden gezegend vanwege de bijwoning der vromen. We zouden kunnen zeggen de onkerkelijken worden gezegend vanwege de aanwezigheid van kinderen van God. Hoe rijk moeten de bedrijven gezegend worden waar we dan werken? Hoe kunnen we dan wel niet als gemeente ook tot zegen zijn? Is dat het verlangen voor de komende week? Heere, stel mij tot een zegen. Dat ik niet voor mezelf leef, maar tot zegen mag zijn. Dat in mijn werk, in mijn studie of wat ik ook doe, te zien is hoe rijk het is om met u te leven. Hoe rijk het is om het leven niet zelf te hoeven leven, maar in die afhankelijkheid uit genade. Hem te mogen volgen. Hem te mogen dienen. En misschien moet je wel heel eerlijk ervaren dat je zo geneigd bent om het verkeerde te doen. Dat je misschien wel zegt, die zonde krijg ik maar niet uit mijn leven. Ik ervaar elke dag dat ik de vader van de leugen dien en op hem lijk. Hoe kan ik een Jozef worden? Om dat zo te zeggen. Hoe stort voor die God uit, heel je hart, met alles wat daarin is. Heer, hier is mijn hele hart met alles wat erin is. Heer, wilt u eruit wegnemen wat in de weg staat? En wilt u mij dan schenken wat ik nodig heb, wat goed voor mij is? Om het zo los te laten. Over te geven in dat vertrouwen, in dat geloof. Dat wat God doet, goed is. En ja, het kost helemaal jezelf. Maar zo op hem, op die God gericht te zijn. Dat is ook wat die Psalm 37 gezongen heeft. Houd uw weg op God gericht, vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Alleen die verwachting van die grote God te hebben. Omdat hij bij macht is. Om jou uit die klauwen van de Satan te trekken. Van dood over te zetten in het leven. Is niet enige kracht in ons, maar het ligt volkomen buiten ons. En bij deze God, bij de God van Jozef, is dat mogelijk. Oh, wat een rijkdom. En wat een troost. Om zo dan ook tot zegen te mogen zijn. Het meest rijke leven is dan het leven met de Heer. In de eerste 5 versen van dit hoofdstuk staat dat de Heer met Jozef is. Want Jozef is daar. Rijk gezegend. Maar daar blijft het niet bij. Zo komen we bij onze tweede gedachte. Jozef door God bewaard. Heel eerlijk is de Bijbel. Want Jozef, wat ik al zei, als jonge jongen met die dromen nog in zijn gedachten. Dat zijn broers en zijn vader voor hem zouden buigen. Wordt verkocht als slaaf. Je zou kunnen zeggen, het tegenovergestelde gebeurt. Maar Jozef mag trouw blijven aan zijn God. En ook Jozef wordt daar in Egypte. Rijk door God gezegend. Ja, de Egyptenaren worden gezegend om Jozefs wil. Hij komt daar op die hoge positie. Dan komt die macht van de Satan ook weer zo zichtbaar, zo aanwezig. Wanneer u zo nauw met de Heere mag leven. Leert de Bijbel, houdt rekening met de macht die daar tegenop komt. Ook Jozef. Vrees je des Heeren. Beginsel der wijsheid, zegt de spreukendichter. Die nauwe vrezen, dat nauwe leven met de Heer, heeft Jozef mogen leven. En dan vers 7. En het geschiedde na deze dingen, na die rijke zegening, na die weldaden die hij uit Gods hand had ontvangen, wordt Jozef geconfronteerd met een jaloerse vrouw van Potifar. Probeert hem te verleiden. Jozef als jonge jongen van, zou ik kunnen zeggen, van vlees en bloed, zoals wij. Dat heeft hij gedaan. Maar hij weigerde. Jozef weigerde die verleiding. Gaf het geen millimeter ruimte. Jozef wist, die millimeter wordt 2 millimeter, wordt 3 millimeter, wordt 1 centimeter. En er is geen houden meer aan. Heel nadrukkelijk weigert Jozef. En die vrouw blijft doorgaan, dag in dag uit. Jozef weigert. Wat leren wij daarvan? Dat Jozef een zuivere kennis van zonde had, van wat zonde is. En als ik dat aan jou zou vragen, wat is nu zonde? Zou het kunnen zijn dat een jongere of een oudere zegt, nou dat zijn die zaken die we niet mogen. En dat klopt. Dat is maar goed ook. Want dat heeft de Heer ons verboden. Maar als het niet meer is, is het niet best. Voor Jozef was het meer. Want we zouden kunnen zeggen, zonde zijn dan die zaken die we niet mogen, comma, maar eigenlijk best graag zouden willen. Maar dat mag niet. Voor Jozef niet zo. Hij antwoordt aan Potifar. Niemand is groter in het huis dan ik. En hij heeft van mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dat betekent dat Jozef zich heel bewust was. Die hoge positie had hij niet zelf vanwege zijn goedheid en kwaliteiten verdiend, voor elkaar gekregen. Het is niet Jozef die carrière had gemaakt. Jozef wist heel nadrukkelijk, die positie heb ik van die goede God ontvangen, uit genade. Mag je zo ook je positie op het werk innemen als ontvangen van de Heer? Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef wist dat die nauwe omgang met de Heer het meest rijke is wat denkbaar is. En hij wist ook, als ik 1 millimeter toegeef aan die verleiding van die vrouw, beschadig ik de relatie met God. De minste zonde brengt altijd schade toe. Niet alleen voor jezelf, ook voor de omgeving. En Jozef was daar diep van doordrongen. En ook was hij zich bewust van de goedheid van God. Psalm 68 wordt het zo vaak gezongen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dat klopt. En ik zou zeggen, dat geldt alle mensen. Binnen de kerk en buiten de kerk. God in zijn goedheid, hij overlaat dagelijks de mensen met zijn goedheid. Maar merkt u het op? Merk jij het op? Of vinden we het allemaal zo gewoon? Dat we hier in betrekkelijke gezondheid bij elkaar zijn. Dat we vanmorgen wakker geworden zijn. Dat we gegeten hebben. Dat we zo ons leven mogen leven. Jozef was zich bewust. Alles wat ik heb ontvangen, heb ik van die goede God ontvangen. En daarom die vraag. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Wat een tere relatie komt hierin bloot van deze Jozef. En hij geeft de zonde geen kans. En zeker, hij heeft daar de kracht van God voor ontvangen. Jozef kan het ook niet in eigen kracht. Maar het geeft wel aan de vrucht van het nauwe leven met de Heer, hoe rijk dat is. Het weigeren van verzoeking, van verleiding. Het niet toelaten van zonde. Zowel fysieke zonde, zou ik zeggen, als digitale zonde. Want hoeveel digitale zonden worden er niet gezien? Allerlei verschillende manieren, ik hoef niet hele lijsten te noemen, maar ieder weet dat wel. Zoveel films die bol staan van zonde. Die bol staan van zonde met het maken van de film. En al de miljoenen keren dat die films gekeken worden, weer opnieuw. Zoveel zonde tot ons. In veel gevallen hebben we het niet eens door. Maar de minste zonde maakt altijd scheiding. Altijd schade. En zonde is altijd tegen de goedheid van God. Denk daar eens over na. Wie die goede God is. Ondanks wie wij zijn. In onze dwaasheid. In onze zondigheid. Jozef was zich daarvan bewust. Alles wat hij had ontvangen. Had hij van God ontvangen. Eigenlijk zoals Paulus dat later zegt. In 1 Korinthe 4. Zegt Paulus. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? Denk daar vanavond nog eens over na. Wat heb jij dat je niet hebt gekregen? Wat is er waarvan je echt kunt zeggen, dit is nou echt van mij? Nou, zegt hij misschien, ik heb ervoor gewerkt en ik heb gespaard en toen heb ik het kunnen kopen, dus dan is het toch van mij. Dat begrijp ik. Maar het gaat verder, want God gaf jou de kracht om te kunnen werken. Hij gaf de gezondheid. Hij gaf wijsheid. En op die manier moet iedereen zeggen, alles wat we hebben, hebben we ontvangen? Hebben we gekregen? Is die God dan niet onnoemelijk goed? En hoe vreselijk is het om te zondigen tegen die goede God? Jozef, hij zich daarvan bewust. En daarom die vraag. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen? tegen God. Niet tegen Potifar. Nee, tegen God. Heel goed. Zonde tegen die goedheid van God inging. Hoe wonderlijk is dat? Het heeft Jozef bewaard en staande gehouden. Juist die kennis van de Heer en kennis van onze zonde zijn daarvoor nodig. Mag je zo ook met de Heer leven en Hem dienen. Hem volgen en Hem liefhebben. En dat verlangen, Heer, mag ik meer van U kennen. Misschien wel nu de benen, Heer, mag ik meer op een Jozef lijken. Of mag ik als een Jozef in dit leven staan. En tot zegen zijn. Ook als je jong bent. Maar er zoveel op af kan komen in je leven. Zie van deze Jozef hoe nauw hij met de Heer leefde en hoe rijk hij gezegend werd. En ja, ook de verleidingen zijn daar geweest. Ook in de tijd van Jozef. En hij weigerde. Omdat de liefde van God in zijn hart was. En die was sterk. Die heeft hem bewaard. Voor de zon. Liefde tot de Heer was voor Jozef meer waard dan een moment van vleeselijk genot. Tegelijkertijd is dat ook zo juist, die kennis van de liefde van God. Maakt de zonde zo vreselijk nameloos bitter. Omdat de minste zonde altijd die liefdesrelatie met de Heer beschadigt. Om eigen schuld. Dan ben ik het zelf die de liefde van God in de weg staat. Krenkt, kapot maakt. Vanwege mijn zonde, niet van anderen. Ik ben de schuldige daaraan. En ik zelf de liefde van God in de weg sta. Hoe bitter is dat? En de kinderen van God, de mensen die met de Heer mogen leven, die weten hoe bitter zonde is. En als je de Heer niet kent, niet die liefde in je hart, ken je ook die bitterheid niet. Ben je daar blind voor, zou ik zeggen. En dan is zonde wel iets wat je gehoord hebt. En wat je in je geweten misschien ook nog wel voelt. Maar het doet niet zoveel pijn. Oh, de gevolgen van zonde, die kunnen heel nadelig zijn, zeker. Maar voor de kinderen van God zijn de zonden zo bitter. Jozef, hij wist dat. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Zo mocht Jozef staande blijven, ondanks dat die vrouw door is gegaan. Uiteindelijk is Jozef gevlucht en hij heeft zijn mantel daar bij die vrouw achtergelaten. En die wordt dan tegen hem gebruikt. Jozef, die zo nauw met de Heer mag leven, wordt onrecht aangedaan. En zo komt hij in de gevangenis. Daar zit je dan. Nauw met de Heer geleefd. Tot zegen geweest in het huis van Potifar. En om zo nauw met de Heer te leven, de liefde van God was hem zo teer en dierbaar. Kostte hem wel zijn functie. En dan zit hij in de gevangenis. Nou stel je dan voor dat de gevangenis in die tijd geen pretje was. Vers 21. Doch de Heere was met Jozef. Wonderlijk toch. We zouden alles op kunnen geven dat Jozef zo moedeloos zou worden. Nou als het dan zo moet. Waar is God dan? Hoe kan hij dat allemaal toelaten? En al zulke vragen. Die ook best mogelijk geweest en dat Jozef die ook gesteld had. We lezen het niet. Wel als hij in de gevangenis is, staande is gebleven. De liefde van God heeft hem niet verlaten. Doch de Heere was met Jozef. En ook in de gevangenis is zichtbaar geworden dat God hem zegen. Ook in de gevangenis krijgt Jozef die hoge positie. Wonderlijk toch? En wat zou Potifar daarvan gemerkt hebben? Toen Jozef niet meer in zijn huis was. Staat er niet. Het is wel een vraag die bij me boven kwam. Zou Potifar het gemerkt hebben dat de zegen van de Heer ontbrak. Toen Jozef daar in de gevangenis zat. Het is in ieder geval voor Potifar niet een reden geweest om Jozef weer uit de gevangenis te halen. Ik kan me niet voorstellen dat hij er niks van gemerkt zal hebben. Het moet merkbaar geweest zijn. Omdat daarvoor heel nadrukkelijk staat, het huis van Potifar werd gezegend om Jozefs wil. Als Jozef er dan niet is, moet toch ook die zegen ontbreken? We lezen het niet. Jozef in gevangenis. wonderlijke weg. En toch kan ook die gevangenis, moeten we zeker niet rooskleurig maken. En toch zeg ik, misschien was het voor Jozef wel net zo goed als voor Daniel de leeuwenkuil. Want God was aan zijn zij. En in de gevangenis was hij verlost van de verleidingen van die vrouw. En zeker, het was geen pretje, maar toch kan het beter geweest zijn dan in het huis van Potifar. Wonderlijk toch? Denk nu eens aan dit moment. Aan die vele miljoenen christenen wereldwijd. Die in gevangenis ervan overtuigd zijn dat zij daar in die gevangenissen beter hebben dan u, jij en ik hier in het Westen. Moet je over nadenken. Vanwege alle verleidingen. Dat de vervolgde christenen die gevangen gehouden worden. Dat zij beter af zijn dan wij in het Westen. Dat zij zich niet voor kunnen stellen hoe wij in het Westen met al die verleidingen nog op God gericht zullen zijn. Dat er christenen zijn in gevangenis. Die voor u, voor jou bidden. Omdat we staande zouden blijven. Dat zij zich niet voor kunnen stellen met al die verleidingen, al die technische mogelijkheden. Ons vertrouwen nog op de Heer kunnen stellen. Hoeveel beter kan het zijn voor een christen in de gevangenis met God. Dan een leven in het Westen in wilde zonder de Heer. Wonderlijk. Dat is ook precies wat Paulus zoveel later zegt in Romeinen 8. Het hoofdstuk is nog de moeite waard om vandaag te lezen. Of het is een lang hoofdstuk, mag ook in tweeën. Ik zou zeggen, Paulus die probeert daar onder woorden te brengen de rijkdom van de kinderen van God. En hij komt woorden tekort, zegt Paulus daar. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Mag je zo met de Heere leven? Als Hij voor ons is, wie zal er nog tegen ons zijn? En ja, Paulus heel eerlijk een hele lijst met dingen noemt. Verdrukking, benauwdheid. Ziekte, slagen, vernedering, zelfs de dood. En dan nog, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem ons alle overgegeven. Zegt Paulus, hoe zal hij dan ook met hem niet alle dingen schenken? Wonderlijk, zo met die God te mogen leven in die rijkdom, in die troost, in die kracht. Het omgekeerde is ook waar. Zo God tegen ons is, vanwege onze zonde, vanwege de hardheid van je hart, wie zal er dan nog voor je zijn? Als God tegen ons is, hebben we geen bestaan. Kunnen we nergens schuilen, zijn we nergens veilig. Want we kunnen God dan niet ontmoeten. Maar andersom wel, als God voor ons is, wie zal er dan nog tegen ons zijn? En dat wil niet zeggen dat het leven dan allemaal voorspoed en gemak is. Maar wel zeker. Dat gaat richting die eeuwige heerlijkheid. In het begin heb ik gezegd dat er zo heel eenvoudig staat. In vers 2. De Heere was met Jozef. We zouden kunnen zeggen. God met ons. Wat doet je dat dan denken? God met ons. Nou, het zou kunnen zijn aan die 2 euromunt. Waar het op staat. Heel bijzonder. In ons land. Vele mensen die daarmee in de handen lopen of in de broekzak zonder dat ze het doorhebben. God met ons staat op de zijkant van de 2 euro munt. Immanuel. Kerst. Dat God met Jozef kon zijn, was alleen mogelijk op grond van het offer van Immanuel. God met ons. Onbestaanbaar, onuitsprekelijk wonder. De Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Mens is geworden. Schuld van de zonde volkomen heeft gedragen. Straf weggenomen. Zodat u, jij en ik weer in vrede met God kunnen leven. Mag je zo met de Heere leven. In die rijkdom. Je mag ervaren in het leven. God is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Hoe het ook mocht tegenlopen. Die gestadig op zijn goedheid hopen. Grote verwachtingen van deze God hebben. En zo ook een nieuwe week in te mogen gaan. Als een Jood. Tot zegen te mogen zijn, Heere, de bede ook. Heere, maak mij tot een zegen. Zodat anderen aan mij zouden mogen zien hoe goed het is om met u te leven. Aan de andere kant die waarschuwing, als je zonder de Heere leeft, besef dan dat God tegen je is. En je de liefde van God mist. En alles zelf moet doen. En eenmaal deze grote God zult moeten ontmoeten. En dan voor hem niet te kunnen bestaan. Wel gehoord van Immanuel, God met ons zo laat afgedaald. We hebben het met kerst herdacht als een babytje in doeken gewonden. Liggend in een kribbe in een voerbak. Lager kon het. Omdat er niemand van ons zou zijn die zou kunnen zeggen het is te hoog voor mij. Wat wel kan, is dat wij te hoogmoedig zijn. En niet voor hem willen bukken. Om dan eenmaal aan het eind van je leven, als je voor God staat, te moeten horen. Je hebt niet gewild dat ik koning zou zijn in je leven. Je hebt mijn liefde niet willen ontvangen. Voor eigen schuld verloren te moeten gaan. Uitgestoten te worden in die buitenste duisternis. Waar wening zal zijn in Knessing der Dan. Hoe vreselijk moet dat zijn. Nu de weg geweten. De weg gewezen. Door middel van deze geschiedenis. Zo'n bekende geschiedenis van Jozef. Ook de rijkdom van het leven met de Heer. Gehoord. En die weg is. In die meerdere dan Jozef. Zoals de Heer Jezus ook wel wordt genoemd. Want Jozef werd onrecht aangedaan. De Heer Jezus Christus nog veel meer. Jozef is uiteindelijk in Gods hand een middel geweest om het hele volk Israël in leven te behouden. De Heer Jezus Christus nog zoveel meer. Jozef had geen keus. De Heer Jezus Christus in liefde en vrijwilligheid en gewilligheid gekomen. Paulus zegt in Filippenzen 2 dat hij zichzelf vernietigd heeft. De gestalte is van een dienstknecht aangenomen. Zodat zondaren weer die vrede met God kunnen ontvangen. En uit genade zalig worden. Dan is het zo rijk om eerst te moeten leren. Er kan van mij niets bij. Vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. En ik ben een zondaar. En van het recht van God. Er mag van mij niets bij. En dan te mogen zien. Die vrijheid. Er hoeft van mij niets bij. Die volkomenheid in het offer van de Heer Jezus Christus. Die bevrijding. Er hoeft van mij niets bij. Omdat Jezus Christus. De Immanuel. De meerdere dan Jozef. Volkomen verzoening. Heeft gebracht. Mag je hem kennen. En met hem leven. O bid hem, Heere, schenk mij die genade. Vergeef mij mijn zonde. En geef dat ik zo in de komende week, waar ik ook ben, tot zegen mag zijn. O dat ik niet die uitstraling zal hebben, nu wel in de kerk. En dat morgen tegenovergestelde zichtbaar wordt. O Heere, bewaar mij daarvoor. Want zonden zijn altijd schadelijk voor jezelf en je omgeving. Maar de zegen van de Heere, die maakt rijk. Om zo tot zegen te zijn en zelf persoonlijk die zegen te ontvangen. Maar ook voor anderen. Dat we in de bedrijven ons werk mogen doen of in de gezin. En dat het daar gezegend wordt. Om Jozefs wil. Omdat de kinderen van God daar zijn. Hoe rijk is deze God. En hoe arm is het leven zonder deze God. Salomo zegt in Spreuken 15. Beter is een weinig met de vrezen des Heer dan een grote schat en onrust daarbij. Vind geen rust voordat je mag rusten. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die grote God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Komt ook overeen met Matthäus 6, waar de Heer Jezus zegt dat de heidenen, dat de onkerkelijken, de ongelovigen, zich druk moeten maken om hun eten en hun drinken en hun kleding. Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus. Want uw Vader, God de Vader, weet wat je nodig hebt. Maak je maar niet te druk om de aardse dingen. En zeker, we nemen onze verantwoording wel. Maar niet te druk. Want er is meer. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Die vrede en die rijkdom mag ontvangen. Heeft dat. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dat stopt nooit meer, die zegen van de Heer. Ook Romeinen 8 spreekt daar zo duidelijk over. Dat de liefde van God voor eeuwig blijft. Alles kan wegvallen. Als de liefde van God in het hart is, kan er niets tegenop. Niets en niemand die dat daaruit weg kan nemen. Ook die vervolgde christenen in de gevangenissen die gemarteld worden. Er is geen bewaker die de liefde van God uit de gelovigen kan slaan. Hoe hij hem ook pijnigt. Het tegenovergestelde kan wel. Dat zo'n kapotgeslagen geloven, om het dan zo bout uit te drukken, zijn bewaker lief kan hebben. Zo sterk is de liefde van God. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen. Willen we nu zingen op Psalm 35, de versen 1 en 13. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te snuiken. En wat er verder volgt. Ik noem die Psalm 35, de versen 1 en 13.
Thank you.
Gemeente, zingen we tot slot Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heer, der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. En wat er verder volgt, noem u Psalm 80, het 11e vers. Met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.